In die winkels zien ons dat kerstfeest nader komt, lichtjes is reeds opgehangen, speciale kerstaanbiedings is reeds daar of zal nou in jouw postbus verschijnen. Bij die winkelcentrums kan mensen hun kerstinkoopjes bij vrolijke kerstmuziek doen om geschenken onder die gezellige kerstboom te plaatsen. Nou, ik geniet het partijkeer om die huizen te zien, wat die mooie lichtjes heeft, wat flikker en verschillende kleuren heeft. Dit is bij vrolijk. En ons gaan zeker ook allemaal voorbereiden om een feestelijke maaltijd te hebben. En ons geniet van die gezelligheid van familie als ons dit heeft. Nou, als ons voorbereiding lees ons vandaag die lied wat Zacharias gezingen heeft. Ons gaan dit zelf ook vandaag zingen. Hier die lied is vol vreugde. En dit is een overeenkomst met ons kerstatmosfeer. Maar daar is ook, zal je zien, groot verschillen. Hij praat van vijanden en haat, waarvan ons bevrijd wordt. Ons hoort van duisternis en doodskaduwe, wat God oorwin door zijn barmhartigheid en licht. Om als gelovigen op die viering van kerstfeest voor te bereiden, het ons nodig om te verstaan waarvan Zacharias praat. Dan leren ons wat kerstfeest werkelijk betekent. En dan ontdekken ons wat ons rechtig blij maakt. Die thema van die preek. Die zwijende profeet zing een verrassende verlossingslied. Die zwijende profeet zing een verrassende verlossingslied. Die eerste deel, God doorbreekt die stilte. Die tweede, Jezus brengt verlossing van die vijanden. En die derde deel, ons leert die diepte van die redding wat Jezus brengt. Dus die zwijende profeet zing een verrassende verlossingslied. God doorbreek die stilte. Nou, ons ken, denk ik, allemaal voor Zacharias die priester. Toen die engel Gabriel voor hem vertelde dat zijn bejaarde vrouw een zoon zou krijgen, had hij dit niet gegloeid. En daarom kon hij voor omtrent een jaar niet praten. 8 dagen na die geboorte van zijn zoon, moet die kind bij zijn besnijdenis een naam krijgen. Zacharias moet zijn naam wees, roept die buren en de familie. Nee, zei Elisabeth, dit moet Johannes wees. Hulle vraag van zijn pa. Omdat hij niet kan praten, schrijft hij die antwoord neer. Johannes is zijn naam. Oh nee, hij schrijft van rechts naar links. In Hebreeuws. En als hij dit nou neergeschreven heeft, is dit het teken van geloof. Die zoon wordt niet naar zijn pa genoemd, maar krijgt die naam wat God voor hem gegeerd. Door God te gehoorzaam, blijkt dat Zacharias 9, 10, 11 maanden, ik weet niet precies hoe lang dit was, maar 9 of 10 of 11 maanden later, wel die boodschap van die engel gegloeid. Dit is een bewijs dat God in die tijd dat hij gezwijgen heeft, in zijn hart gewerkt heeft. Zijn twijfels is weggenomen. Oorwin. God straf hem, dus een tuchtiging. Maar God gebruikt die tijd om in Zacharias zijn hart te werken. Nou, die zwijende priester, ons kennen hem vandaag steeds. Die zwijende priester was een duidelijke teken voor zijn familie en die mensen van die bergland van Juda, waar hij gewoond heeft. Een jaar stilte was voor Zacharias ook een tijd om te denken. Hij onderzoekt die Bijbel. Wat heeft God gezegd? Hij mediteert op Gods beloftes. Die belofte van die redder, gaan dit dan eindelijk gebeuren? Nou, wanneer Zacharias gloeit en zij zien die rechte naam geven, mag hij weer praten. En wat is die heel eerste ding wat hij zegt? Hij gaat niet lekker zitten gezels, lekker kuier. Hij mors niet zijn tijd met priet praat bij die koffie niet. Hij zingt een lied. Dat is een profetie. Die heel eerste woord uit zijn mond is prijs God. Benedictus in Latijn. En zo heeft die kerk die lied ook genoemd. Zacharias het niet, zus Maria en Elisabeth, dadelijk gegloeid. Maar God is genadig en het om veranderd. Dit heeft een ruk geneem, voordat hij die woorden van die engel vertrouw en gehoorzaamheid. Maar wanneer hij dit doet, wordt hij een profeet. De Heilige Geest vervult zijn hart en God laat hem een lofzang zingen. En daar die lied is voor Israël en voor ons bedoeld. Zodat ons zal verstaan hoe komt die geboorte van Johannes en van Jezus zo belangrijk is. Alle gebeurtenissen in Lucas 1 wijst daarop dat God een nieuwe bladzij omblaai en een nieuwe hoofdstuk met Israël begint. Daar is die wondertekens. Een maagd wordt zwanger. Een bejaarde vrouw krijgt haar eerste baba. Een priester zwijgt een jaar lang. Het is alles tekens dat God aan die werk is. God is on the move, zou mensen zeggen. En bij die wondertekens klinkt dat dan nou die profetie en die lofzang van Zacharias. Geloofd zij God, omdat hij zijn volk bezoekt en voor hulle verlossing teweeggebrengt. Dus die redding wat Israël eeuwenlang verwacht heeft, het nou eindelijk aangebreek. En denk net, hoe lang het het niet geneem nie? Ik bedoel, als ons die Nieuwe Testament beginnen lezen, dan begin je bij Matthias 1 of Lucas 1 of Marcus 1. En je begint het lezen, oh ja, dus wat toen gebeurde. Maar die tijd daarvoor, besef ons dikwijls niet. Daarvoor het God 4 eeuwen lang stilgebleven. 4 eeuwen, 400 jaar lang. Was daar geen profeet wat zijn mond opgemaakt heeft niet. Die terugkeer uit die ballingschap was 400 jaar daarvoor, het 400 jaar geleden plaatsgevonden. Dit was een omkeer in die lot van Israël. Dingen lijken goed, hulle herbouw die stad. Maar hulle vooruitzichten lijken niet zo mooi nie. En daar is niet baie verandering in die harten van die mensen nie. Die laatste profeten, Haggai, Zachariah, Maleachi, moet voor Israël vermaan. En daarna blijde dus van Godse kant 400 jaar stil. En nou, uiteindelijk, die tijd van redding gekomen. God spreekt weer. Hij stuurt zijn engel Gabriel. Hij maakt die tong van Zachariah los. En maakt een profeet van hem. En hij stuurt die laatste profeet van die Oude Testament, Johannes die Doper. Ik denk wel, kan hier iets hieruit leren. Dit is die moeite waard om op God te wachten. Die Bijbel roept ons dikwijls op om te wachten. Bij de psalms roept ons, wacht op die Heere, mijn ziel. Vertrouw op die beloftes van God. En wacht gelovig tot zij tijd gekomen is. Dit kan 400 jaar nemen, maar God spreekt weer. God had die gelovige verwachting van mensen zoals Zacharias en Elisabeth, van Simeon en Anna, wat bij die tempel op Jezus gewacht heeft, toen hij daar gebracht is, en van al die andere gelovigen zelf trouw gebleven. God het hulle gelovige verwachting beloon. Hij zal ook jouw geloof beloon. Moet niet touw opgooien. Nie. Verwachting en geloof blijven nodig in die kerk van Christus. Voor Kersfeest vier ons dus die tijd van Advent. Ons bereid voor op die Kersfeest. Maar het is meer als dit. Ons bereid voor op die tweede komst van Jezus. Na Jezus hemelvaart wacht die kerk reeds 2000 jaar. Die eerste komst van Jezus was een waarborg dat God zijn beloftes verzeker zal vervullen. Jezus gaat terugkomen. Die koninkrijk van God wat ons thans verwacht zal aanbreken. Volhard in die geloof. Hou aan om zijn koninkrijk te verwachten. Die tweede gedeelte. Jezus brengt verlossing van die vijanden. God verbreekt dus die stilte van 400 jaar, 4 eeuwen. En wat is dan die groot verandering wat hij brengt? Die profeet Zacharias kijkt ver terug in die geschiedenis en hij roept oude beloftes in herinnering. Vers 69, hij heeft de horing van heil voor ons opgericht in die huis van David, zei knecht. Zo is hij gespreken door die mond van zijn heilige profeten van ouds af. Zacharias se profesie is rechtstreeks afkomstig uit Psalm 132. En hy het ongetwijfeld vers 17 en 18 geken en daaraan gedink. Ek sal vir David 'n horing laat uitspruit. Ek het vir my gesalfde 'n lamp toeberei. Ek sal sy vyande met skaamte bedek, beklee, maar op hom sal sy kroon skitter. Dit is die profesie in Psalm 32. Nou, dalk begin je wonder, wat is nou die horing precies? Hoekom word dit genoem? Nou, ek denk ons kan gelukkig wees dat ons in Suid-Afrika bly, want die meeste van ons was denk ik al in die wildtuin of in ander wildparken. Daar is baie dieren met horings. En waarvoor gebruik hulle dit? Om hulle self te verdedig. Die mannetjies vecht met mekaar, te bepaal wie die sterkste is, of denk aan een buffel. Sy horings is een machtige wapen. Hulle kan selfs een leeuw daarmee doodmaak. En leeuws is bang voor buffels. Een horing is die symbool van koninklijke mag in die Bijbel. En God het dus voor David beloof om een horing vir hom in sy huis op te rig, in sy dynastie. Die huis beteken nie die gebouw natuurlijk nie, maar is die huis, die dynastie van David. En aanvankelijk het die huis van David wel indrukwekkend en veelbelovend gelijk. Bijvoorbeeld in die tijd van David en Salomo. Het Israël die grootste grondgebied ooit gehad. En dat was beroemd en gevrees in die Midden-Oosten. Maar in die eeuwen daarna het die huis van David sy glans en glorie verloor. En ek is seker, ons kinders onthou dit, want julle het by die sondagskool afsluiting vir ons gewys dat julle die name van die konings van Israël en Juda geleer het. En ek onthou nog die plakkaat met die lys van konings. En dan was dit die hele tyd goeie koning, slechte koning. En ongelukkig was die meerderheid slechte konings. Nou, vanweë hulle afgoderij en ander gruwelike sondes, het God self die huis van David afgebreek. En door die Babyloniese en Assyriese rijke het hy die huis van David en Israël laat vernietig basis. Die huis van David was soos 'n prachtige paleis, maar het een vervallen hut in een leeg veld geword. En nou, deur Zacharias kondig God aan, die seun van David het gekom om David sy huis, sy troon, sy dynastie te herstel. Zacharias gaan verder terug in die geskiedenis. Israel moet hoor dat Jezus ook die vervulling is van die verbond wat God met Abraham gemaakt het. Nog zo 500 jaar eerder. Vers 72 en 73. Om barmhartigheid te bewys aan ons vaders en aan sy heilige verbond te denk, aan die eed wat hy gesweer het vir Abraham, ons vader. Nou, dit het natuurlijk baie betekenis gehad as jy in daardie tyd oor Abraham gepraat het in Israël. Want Israël kry sy identiteit van Abraham. Abraham is ons vader, sê die Jode vir Jezus later. En daarom maak God vanuit die staanspoor duidelijk dat Jezus na die vlees een afstammeling van Abraham is. En dit wordt duidelijk in die geslachtsregister in Matteüs 1. En hier in Lukas 1 laat God bekendmaak dat Jezus die vervulling van die verbond van God met Abraham is. En dit was die groot ding in Israëlse geschiedenis en identiteit. En onthou, wat er eed, het God ook weer gesweer. Wat een belofte, zei hij voor Abraham gegeven. Hij zei in de eerste plek, ik maak jou een menigte van naties. En op daardie stadium was het net hij en zijn vrouw. En hulle was onvruchtbaar. Hij zei, ik gee jou die land Kanaan. En op daardie stadium was hulle vreemdelingen in Kanaan. En hy sê, die derde plek, ek maak jou een seën vir die volken. En hulle is daar omring die vijanden. Nou, wanneer Zacharias profeteer dat Jezus die huis van David herstel, kan Israël beginnen denken van, ha, die Messias brengt net voor ons, voor Israël, vrede en voorspoed. Hy gaan ons land weer groot maak, soos in die tyd van David. En volgens Matteüs 1 betekent die naam Jezus ook dat hij zijn volk, van hun zondes zal bevrijden. Jezus is dus in de eerste plek voor Israël gekomen. Je leest het ook in Matthäus 15, vers 24. Maar die verbond met Abraham moet hulle laat besef dat Gods doel baie groter is als net Israël. Alle volken zal door die nageslag van Abraham, Jezus, gezien worden. En dit blijkt na die Pinksterdag. Petrus en Paulus brengen die evangelie naar die heidenen. Die boek Handelingen wijst dat dit een radicale verandering in die denken van de Joodse christenen veroorzaakt. Het. Hulle het dit wel aanvaard, want die Heilige Geest het hulle gelei en voor hulle gewijs dat die beloftes aan die aartsvaders reeds van die volken gepraat het. Nou, Zacharias noemt dus die belofte aan David en Abraham wat nou in vervulling gaan. En wat zo mooi is in die lied, hij praat dus niet over zijn zoon Johannes, Zacharias is uit die stam Levi niet, maar heel duidelijk over Jezus, want hij is uit die stam van Juda en die huis van David. Die eerste en die grootste deel van Zacharias' lied gaan over die Messias. En eerst vanaf vers 76 praat hij over zijn zoon Johannes. Hier is dus niet een trotse pa bezig om bewonderend door zijn zoon zijn succes te praten. Zacharias is profeet van Christus. En Johannes is die heraut, wat die komst van die Messias finaal aankondigt. Dan nou die derde deel, die diepte van die redding wat Jezus brengt. In hierdie lied is daar een woord wat Zacharia baie herhaal. En nou, in ons tijd, als je iets wil beklemtoon, en je schrijft het neer, dan kan je bijvoorbeeld die tekst groter maken. Dus oké, okay, hier die woord is baie belangrijk. Of jij drukt dit vet of schuins af. Je gebruikt onderstreping. Je kan een andere kleur gebruiken en op scherms kan je alles met tekst doen. Je kan die tekst laten bewegen en wat ook al. Als je praat, kan jij dingen zachter of harder zeggen. En zo leer je die klem op iets, als iets baie belangrijk is. Nou, in die tijd van die Bijbel, het hulle alles op diezelfde manier geschreven. En om die aandacht te vestigen op belangrijke woorden, het hulle die woord herhaal. En dat ook nogmaals herhaal. Heb je al gelees, gehoor, wat er woord voor Zacharia baie belangrijk was. Hij herhaalde dit baie. Dit is die woord redding. Maar, dat is verschillende woorden wat hij gebruikt om diezelfde ding te omschrijven. God heeft verlossing teweeggebrengt, vers 68. Een horing van heil, ook redding, opgericht, vers 69. Redding van ons vijanden, vers 71. En hij heeft ons verlos uit die hand van ons vijanden, vers 74. Verlossing, heilredding, dus diezelfde ding. Jezus het gekomen om zijn volk te red. En in die laatste deel van die preek kijken we naar die doel van Jezus' komst. Redding. Nou, redding heeft alles te doen met die vijanden. Hij noemt hulle ook twee keer in vers 71 en 74. En Gods volk, Israël, was nog altijd omringd door vijanden. Vanaf die heel eerste begin toen hulle volk geworden het, onthoud die preekreeks uit Exodus. Egypte was hulle vijand. Die farao waar hulle uitwis. En God heeft die eerste groot bevrijding gegeven door die uittocht uit Egypte. En die uittocht was een model voor die latere bevrijdings wat God zou geven. Ons het laatst week nog gehoord over die eerste vijand wat Israël in die woestijn aangevallen heeft. Amalek. En daarna het nog baie vijanden verskyn. Israël had eindelijk eerst rust gekregen, veiligheid, securiteit van die vijanden, toen David al zijn vijanden oorwint en die naties rondom onderwerp het. Toen het die vrederijk aangebreek, tijdens de regering van zijn zoon Salomo. Maar, ja, dit het niet lang gehou nie. God het hulle in die handen van die vijanden oorgelewe. Israël het gelei en amper verdwijn onder die geweld van die Assyrische Rijk en later die Babylonische Rijk. En dan was daar nog een vijand, wat denk ik voor ons minder bekend is. Ik moest het zelf ook een beetje gaan navorsen en kijk wat ook weer aangaan met die persoon. Want effens meer dan 150 jaar voor die geboorte van Jezus, heeft die Griekse koning Antiochus Epiphanes Jeruzalem ingenomen en die tempel op een gruwelijke manier ontheilig. En dit was inderdaad een gruwelijke tijd voor Israël. En daarna heeft die Romeinse Rijk Israël bezet. Vijanden. Het is dus levendig. Het is dus baie bekend voor Israël. Maar die verwachting dat God Israël van zijn vijanden zou bevrijden, het levendig gebleven. Die rechtvaardige Zacharias het ook uitgezien naar die bevrijding van Israël en die herstel van die huis van David. En wanneer hij dus in vers 71 profeteert dat die redding van ons vijanden aangebreekt, het hij ongetwijfeld gedenk aan die bevrijding uit die hand van die Romeinen. Baie in Israël had dit verwacht. En er was ook Maccabeus wat zelfs die wapens opgenomen heeft om zelf Israël te bevrijden. En later in Handelingen 1 lees je dat Jezus de discipels gedenk het dat die koninkrijk wat Jezus zou brengen, die bevrijding van Israël zou betekenen. Nou, die geboorte van Jezus betekent dat die redding van Israël, die bevrijding van die vijanden, nou aangebrekend. Die tijd is vervuld. En Zacharias noemt die redding 4 keer in zijn lied. Hij had nog niet geweerd hoe Jezus precies die bevrijding gaat brengen. En dit is die grote verrassing en skok voor Israël, wanneer Jezus verschijnt en hulle onderricht oor zijn koninkrijk. Want ja, Jezus brengt redding, maar dit blijkt dat Israël een nog groter vijand gehad heeft. Niet die Romeinse Rijk niet. En dat Jezus een groter overwinning en bevrijding brengt als wat hulle ooit gedenkt heeft. Jezus heeft door zijn offer aan die kruis bevrijding gebracht van die zonde en die dood. En zo heeft hij die grootste vijand, die duivel en zijn hele rijk, oorwin. Nou, je kan die redding zien zoals een kabel wat uit verscheiden dunne draden gevlecht is. God richt een horing op in die huis van David. Jezus heeft die macht om die huis van David weer op te richten en hij zal voor eeuwig op die troon van David zitten. Die belofte aan Abraham wordt vervuld en hij oorwin zijn vijanden. Jezus zal zijn volk van de zondes verlos door die verzoening, door zijn leidingen sterven. En hier die draden komen samen in Christus en wordt één sterk kabel in die leiding, sterven en opstanding van Jezus. Zacharias is een profeet en kondigt aan dat die beloftes van die Oude Testament werkelijkheid gaan worden na die geboorte van Johannes en Jezus. Maar hij weet nog niet alles nie. Die profeet is iemand wat zoals door een verkijker dingen kan zien wat nog in die toekomst is, maar hij ziet niet alles nie. Hij heeft niet al die detail nie. Zacharias weet nog niet hoe Jezus die huis van David gaan herstellen en zijn vijanden gaan overwinnen. En dit is die verrassing, dit is die nieuwe van die Nieuwe Testament. Jezus bevrijdt Israël van hun zondes. Jezus' macht le in die vernedering aan die kruis, wat leidt tot die verheerlijking in die hemel. Door zijn opstanding maakt Jezus die bevrijding voor altijd vast. Hij is die laatste koning in die huis van David, want hij leeft voor eeuwig en hij zit voor eeuwig op zijn troon. Nou, en waarom gaat dit nou bij die bevrijding? Want, en dit wijst Zacharias ten slotte, als hij praat van vers 74 en 75, dat ons verlos uit die hand van ons vijanden, om zonder vrees kan dienen en heiligheid en gerechtigheid voor hem al die dagen van ons leven. Want denk net, bevrijding. Als je vandaag die woord bevrijding hoort, dan is het meestal met die betekenis dat jij niet oorheers wordt door de ander niet. En niet hoeft te vlug omdat jouw huis door bommen vernietigd wordt niet. Maar dit is ook nog meer in mensen zijn koppen als net afwezigheid van oorlog en overheersing. Ware vrijheid voor mensen vandaag is dat je vrij is om jouw eigen keuzes te maken. Geen beperkings niet, geen tradities wat jouw keuzevrijheid beperkt niet. Jij moet kan doen wat jij verkiest en die verlangens van je hart kan volgen. Nou, Johannes' lied wijst ons dat Gods verlossing een doel heeft wat groter is als wat ons gedenkt. Groter is als wat mensen denken wanneer ze aan bevrijding denken. En hier die ding brengt vervulling in ons leven. Oh, luister maar. Hij zegt dat ons verlos uit die hand van ons vijanden, hom zonder vrees kan dien in heiligheid en gerechtigheid voor hom. Al die dagen van ons leven. Johannes die Doper het Jezus' komst aangekondigd. Hij had die harten van die volk voorbereid om hulle Messias, hulle redder te ontvangen. En dus komt Johannes die volk teruggeroepen naar die woestijn, om daar tot inkeer te komen. Om hulle schuld voor God te erkennen. En om hulle te bekeren van hulle zondes. Dit was die enigste manier om deel te krijgen aan Jezus. En om van die toorn van God gered te worden. En zo had hij die volk voorbereid op die komst van die Messias, die koning op die troon van David. En dit maakt ook zin, want Jezus brengt die koninkrijk van God. En wanneer God weer volledig koning is, regeert hij niet net daarbuiten, door middel van wetten en structuren niet, maar hij regeert in ons harten. Elke gelovige wat Jezus volgt, begeert om God te vereren, om zijn naam groot te maken. En zij wil te doen. Die volledige bevrijding wat Jezus brengt, gaat tot diep in ons hart. Israël zijn ongeloof en afgoderij. Oud Testament is vol daarvan. Dit heeft tot die ondergang van die huis van David geleid. Dit wordt oorwin. Die geest van Christus geeft heiliging binnen in die hart. Hij neemt die vrees weg, vrees voor vijanden, vrees voor die oordeel. En die toorn van God. Ons ontvangt vrede met God. En ons dien om uit liefde. En hij geeft ons een zuivere begeerte. Om God te aanbid. En koning Jezus te gehoorzaam. Broers en zusters. Laat dit die manier wees. Waarop ons Jezus ontvangt. Gebruik die adventstijd. Om jou opnieuw aan hem toe te wijden. Amen. Laat ons nou God samen danken in ons gebed. Vader in de hemel, Vader van ons Heer, Jezus Christus, ons dank u dat u uw Zoon in die wereld gestuurd hebt. Ons dank u voor die rijke, baie beloftes wat u in die Oude Testament gestuurd hebt. Om uw volk voor te bereiden, om hulle hoop te geven in hulle situatie. En om hulle te wijzen dat hulle redding alleen van u afkomt. Heer, ons dank u dat u die komst van Jezus in die vlees zo voorbereid hebt. Dat u die huis van David opgericht hebt. Zodat Israël kon verstaan wat het betekent om een koning te hebben, een goede koning. En dat u toegelaat hebt dat die huis van David vervallen geraakt heeft. Dat u dit eindelijk vernietigd hebt vanwege hulle zondes. Zodat ons daaruit zou leren. Dat die redding niet van ons afkomstig is nie, maar dat ons redding nodig het, uit die hemel, van u af. En ons dank u, Heere, dat u die redding ook gestuurd het. Ons zien daarin uw goedheid en trouw, en ons loof u daarvoor. Help ons om op uw beloftes te bouwen. Als ons niet zien dat daar iets gebeurt nie, als ons lang moet wachten, is er al het 400 jaar gewacht tot daar een nieuwe profeet gekomen is. Die hele volk Israël heeft 2000 jaar gewacht voordat Christus geboren is. Ons wacht ook, Heere, totdat Jezus terugkomt. En ons wil vragen dat u voor ons geloof zal geven. Help ons om niet te kijken naar zichtbare dingen niet, en om ons redding daarvan te verwachten niet, maar om ons handen uit te strekken naar Christus en zijn koninkrijk. Heer, help ons om hier die adventstijd zo te gebruiken dat ons aan uw koninkrijk denk en met verlangen uitzien naar die komst van Christus, wanneer hij terugkomt, om die naties te oordeelen. En om uw koninkrijk te brengen en finaal die huis van David te herstellen. Ons dank u, Heere, dat hier die oude beloftes, wat u in Christus vervuld heeft, en wat nou op die finale vervulling wacht, dat u hier die beloftes ook voor ons gegeerd en voor ons betekenisvol maakt. Help ons om dit te gloeien. Heer, ons dank u voor die diepte van redding, wat Jezus gebracht heeft. En ons beseft dat ons nog maar aan die oppervlakte krap. Ons kan heel wat meer dingen ontdekken door in die Bijbel te lezen, door in die kerk samen te luisteren naar die verkondiging van Christus, door te groeien in kennis van Christus, kennis van uw verlossingsplan. Ons wil vragen dat u ons zal helpen om dit te doen. Help ons om ook te beseffen dat u ons gered heeft tot heiligheid en gerechtigheid. Ons kan zo gauw denken dat het lekker is om vrij te wees en om te kan doen wat ons wil. Dat niemand voor ons zee wat ons moet doen. Dat niemand ons verhindert. Dat niemand ons kan zeer maken. En dat is belangrijke dingen. Dat is baie mensen wat daarna smag. En wat zo dikwijls ook afwezig is in die wereld. Maar Heere, help ons om te beseffen dat die redding baie dieper gaat als net dit. En dat het niet helpt als ons net kan doen wat ons wil niet. Dan komen we weer in die problemen. Dan raken ons vast in die zonde. En dan hardlopen ons bij u weg. Help ons om naar u toe te komen. En ons te onderwerpen aan ons koning Christus. Geef ons geloof, geef ons gehoorzaamheid. Laat ons groeien. In heiliging en in die verlangen, die gewilligheid om Jezus te dienen. Heer, help ons om dit ook in ons dagelijkse leven te doen, dat we ons bij al die besluiten wat ons moet nemen, bij al die twijfels en die angsten wat ons heeft, dat ons naar Christus toe gaan. En alles benaderen vanuit zijn koninkrijk. Vanuit zijn betrouwbaarheid, vanuit zijn barmhartigheid. Vanuit zijn goedheid en kracht. Help ons met die dagelijkse dingen op hem te vertrouwen. En dan zal ook bid, Heere, dat u ons dan zal zien in die dingen wat ons onderneemt. Als dit volgens uw wil is, wil ons vragen dat u dit succesvol zal maken, effectief. In die levens van onze kinders, die levens van die gemeenschap waarin ons woont, in die land waarin ons woont, en ook in ons gemeente, waar ons kerk van Christus mag wees. Wil u ons zien en ons vruchtbaar maken in de dienst aan u. Ons bid het alles en ons dank u in Jezus' naam. Amen. Ons gaan nou God danken met ons offergaves, bestemd voor de diaconie en voor hulpbehoevende theologische studenten. Ten slotte zing ons schriftberijming 51. Die volk, voor die volk in duisternis het een licht geschijn. Ons verwacht steeds die koninkrijk van Christus. mag ons die seën van God ontvang om in die vrede van Christus te deel. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is met u allemaal. Amen.